In hoofdstuk 25 zijn wij weer een paar jaar verder terug in de tijd. Dat is een van de eigenaardigheden van Jeremia. Dat wil zeggen van het boek Jeremia, dat de hoofdstukken niet in chronologische volgorde staan. Maar aan de andere kant, ze worden bij gelegenheid wel gedateerd. Zodat het toch niet echt een probleem oplevert. Maar we krijgen hier een algemene beschouwing van het oordeel dat de Heer zou brengen. En deze profetie die stamt uit de dagen die beschreven worden in de eerste drie versen van hoofdstuk 25 inmiddels. Jeremia 25. Het woord dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda. In het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda. En dit was dan het eerste jaar van Nebukadrezar. Want voor de afwisseling wordt hij hier Nebukadrezar genoemd. Daar moet ik altijd even op oefenen. Want ik ben gewend aan Nebukadnezar. Het een en ander hangt af van hoe men die letters leest. En of ze wel goed herkend zijn geworden. Maar verder maakt dat niks uit. Het is hetzelfde. Het eerste jaar van Nebukadnezar, koning van Babel. Welk jaar dat was? Het vierde jaar van Jojakim. Dat is makkelijk genoeg, omdat we daar in de Bijbel nogal een paar verwijzingen naar hebben. Het is de verwijzing naar de tijd van de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Dat is officieel in 606 voor onze jaartelling. Er was de gelegenheid waarin Jeruzalem weliswaar veroverd werd, maar in de praktijk zeker niet verwoest. En wat er gebeurde was gewoon dat het volk, Juda dus, dat het Joodse volk onderworpen werd aan de buitenlandse mogendheid Babel. Want die legers hadden de stad veroverd onder leiding van Nebukadnezar, die volgens de ongewijde geschiedenis toen nog niet eens koning was. Dat wachtte nog een jaar. Maar hij was gewoon aanvoerder van de legers van zijn vader Nabopolassar. En hij veroverde Jeruzalem en in de Bijbel noemt dat jaar het eerste jaar van Nebukadnezar. Hoewel de ongewijde geschiedenis pas het jaar daarop het eerste jaar van Nebukadnezar noemt, omdat toen zijn vader inmiddels was overleden. Dus als u andere jaartallen tabellen tegenkomt, dan begrijpt u nu misschien hoe het komt dat er een jaarverschil tussen zit. Dat hangt er vanaf van welke kant of bij welke grensovergang men het land is binnengekomen. Of zoiets. Maar in de Bijbelvertelling blijft het gewoon 606 voor onze jaartelling, officieel volgens de Bijbel, het eerste jaar van Nebukadnezar. En ik denk ook dat de telling bepaalt niet dat Nebukadnezar toen koning van Babel was, maar hij werd in ieder geval koning van Jeruzalem, omdat hij dat veroverde en dus is het zijn eerste jaar naar Bijbelse maatstaven. Ja, dat was alweer genoeg. Het woord dus dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia. In vers 3 wordt het nog nader toegelicht, want er staat van het dertiende jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, tot op deze dag toe, en dat is het 23e jaar, sindsdien is het woord des Heren tot mij geschied en ik heb tot jullie gesproken, vroeg opzijnde, het waren ochtendsamenkomsten, en sprekende, maar gij hebt niet gehoord. 23 jaar lang heeft Jeremia inmiddels zijn werk gedaan, zijn profetieën gesproken, gebracht, afgeleverd, met name bij de koning en dat soort zaken meer. En inmiddels in dit jaar werd Jeruzalem veroverd. Dat wil zeggen, in de praktijk dus schatplichtig gemaakt. Maar wat heet schatplichtig? Nebukadnezar nam gewoon de schatting zelf in ontvangst. Want voorlopig was het wel genoeg dat hij de kostbare vaten uit het huis des Heren en eventueel uit het paleis wegvoerde naar Babel. Waaruit het allemaal precies bestond en wat hij heeft weggevoerd, weten wij niet. Maar de kans dat de Ark des Verbonds dat heeft overleefd, dit soort geschiedenissen, dat is, die kans is tamelijk nihil. En bovendien, enige jaren later, in 587 officieel, werd Jeruzalem sowieso verwoest en de tempel verbrand. Zodat als je de overblijfselen van de Ark des Verbonds zou willen vinden, dan moet je ze dus vinden daar waar de Ark verstopt is geworden voor die dagen. Dat is meer dan 2.500 jaar geleden dus. Of dat gaat lukken? Ik denk het niet. Al zijn er inderdaad ook op Urk die denken dat dat wel kan. Maar vooruit maar weer. Het blijft wel leuk. De Bijbel zegt, ze zullen aan de Ark des Heren niet meer gedenken. En het wordt positief gezegd overigens. In de zin van, zo hoort het ook. Omdat het een oud-testamentische inzetting was. Hè? Mocht u nou denken, maar het was toch een type van Christus. Dan zeggen, ja, dat was de verhoogde slang ook. Die van Mozes. En u weet toch wat daarmee gebeurd is? Die is uiteindelijk ook, nadat die eerste tijd voor afgoderij gebruikt was, uiteindelijk ook vernietigd geworden. Zo heilig waren die voorwerpen, nou, ook weer niet. Maar er stond het volk dus inderdaad heel wat te wachten. En bij deze gelegenheid, dat wil zeggen de eerste verovering van Jeruzalem, vinden we ook vermeld in Daniël 1, vers 2 zal dat wezen, vinden wij inderdaad vermeld dat bij die gelegenheid ook Daniël en zijn drie vrienden, en nog een stel volk meer overigens, werd weggevoerd. Dat wil zeggen het hele patriciaat, dan wel de vorsten van Juda, werden weggevoerd uit Juda. Allen die die een beetje verantwoordelijkheid droegen en konden dragen bovendien ook. Die werden afgevoerd naar Babel volgens het oude principe. Je neemt ze mee en je geeft ze daarna een goede opleiding. Je geeft ze een plaats in het Rijk. En dan zullen ze het niet in hun hoofd halen om alsnog in opstand te komen. En of het volk in opstand komt, daar maakt men gewoonlijk korte metten mee. Het gaat erom dat ze geen leiding hebben. Dus de leiding wordt afgevoerd en daar horen dus inderdaad Daniël bij. Dat wil zeggen, vanaf dit tijdstip uit de geschiedenis is er ook een lijn te volgen inderdaad in de ballingschap. Dat wil zeggen, die loopt via Daniël. En dit hoofdstuk spreekt dan ook over toekomende koninkrijken die alsnog de revue zouden passeren. En dat vinden we uitgebreider vermeld uiteraard in het boek Daniël, dat in het algemeen spreekt inderdaad over de achtereenvolgende wereldrijken die macht zouden hebben over Jeruzalem tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe, overigens. Maar op dat niveau ligt dit hoofdstuk ook. En dat lijkt me tamelijk voor de hand liggend. Bovendien is het zo dat langs de andere kant Daniël in de ballingschap op een of andere wijze de hand heeft weten te leggen op minstens één exemplaar van dit Bijbelboek, of althans van dit hoofdstuk. Zodat je je toch afvraagt wie dat boek dan in druk heeft uitgegeven in die dagen. Ik bedoel dit. Dat komt dus niet, hè, dat weet u. Hè? Dus iemand moet het handschrift hebben gestolen, gekocht, overgenomen, in bewaring hebben genomen en meegenomen naar Babel. En daar kwam het bij Daniël terecht. Eerlijk gezegd lijkt me dat nog zeer voor de hand liggend ook. Omdat we de hele Bijbel uiteindelijk hebben aangeleverd gekregen via de Babylonische route. Dat wil zeggen via het Joodse volk dat uit de Babylonische ballingschap terugkeerde. Of Jeremia zelf een exemplaar heeft meegenomen toen hij het land verliet. Misschien. Maar langs die route heeft het ons, voor zover wij weten, dan toch niet bereikt. En bij wie hij het anders had moeten deponeren, zou ik ook niet geweten hebben. Bij het Gelders Archief soms. Of hoe heet dat tegenwoordig allemaal? Nederland kent toch wel wat archieven, hè? Ja. Dan laat ik er niks van zeggen. Schiet me wat binnen. Als je ergens af wil zijn en toch ook niet weg wil gooien, breng je het gewoon naar een of andere universiteitsarchief of bibliotheek of weet je veel. Daar komt toch niemand meer aan. Dus dan is het mooi veilig ook, dan is het weg. En wat er met dit boek gebeurt, dat kan moeilijk ingeleverd zijn geworden bij de tempel. Nou ja, het kan wel, maar die is verbrand geworden. Maar niet alleen, ik bedoel dus te zeggen, het moet dus een zeldzaam manuscript geweest zijn. Origineel of desnoods overgeschreven, maar dan nog is het zeldzaam. Maar Daniël had het. En Daniël 9 begint inderdaad met vermelding van dit schriftgedeelte. Namelijk dat de heer gesproken had over, laten we maar populair zeggen, gewoon 70-jarige ballingschap. Waarna Daniël uitgerekend heeft dat het toch zo langzamerhand dan voorbij zou moeten zijn. En hij gaat dan in gebed, dat is in Daniël 9. Waarna hij een profetie krijgt over vervolgens 7x 70 weken. Zit aan elkaar vast. Vanuit hier, vanuit dit hoofdstuk, loopt er een wissel naar de ballingschap toe. Of dit hoofdstuk geschreven is voordat Jeruzalem veroverd werd of daarna, of het geschreven is voor Daniël werd weggevoerd of daarna, weten wij niet. Wij weten niet eens of Jeremia en Daniël contact gehad hebben verder. Dat vermeldt het verhaal ook niet. Maar ik kan me nog zo voorstellen dat als ik ooit een historische roman zou moeten schrijven of zoiets, dan zou ik zeggen, dan heeft Jeremia dit hoofdstuk geschreven, in een envelop gedaan of in een ander, of waar dan ook maar, en het ter hand gesteld aan Daniël, die het vervolgens meegenomen heeft in de Babylonische ballingschap. Of zoiets. Het is concreet schrift, hè? Het is het woord van God. Enzovoort. En het heeft een vervolg daar in de ballingschap, terwijl Jeremia zelf van de bladzijde van de Bijbel afloopt, zeg ik altijd. En op de kaart loopt hij de andere kant op. Dat wil zeggen naar het westen, terwijl Daniël naar het oosten verdwijnt. En dat gebeurt inderdaad in ieder geval in dit jaar. Dat hier in het hoofdstuk geen rechtstreekse vermelding gemaakt wordt van de historische gebeurtenis van de verovering van Jeruzalem, dat zegt op zich niks. Wij hebben nogal wat profetieën die zich ook van de historie niks aantrekken, waar geen melding van gemaakt wordt. Dus nog een keer, of dit geschreven is voor de wegvoering van Daniël en zijn vrienden of daarna, dat weet ik niet. Maar als ik het zou moeten gissen, waar ik niet van hou, maar als ik zou moeten gissen, dan zou ik zeggen, nou, daarvoor denk ik, en ik denk echt tamelijk serieus, de kans het grootste is dat dit hoofdstuk geschreven is door Jeremia voordat Daniël werd weggevoerd, voordat Jeruzalem werd ingenomen en dat de man het boek heeft meegenomen naar maar in de ballingschap, of althans het hoofdstuk. Maar goed, dat was voldoende, want het gaat me er niet om hoe het echt precies gebeurd is, maar het gaat er me er wel om dat we die samenhang hebben, want die wordt ons aangereikt in de datering van het hoofdstuk, hè. Het is een mijlpaal in de geschiedenis, althans van het Joodse volk. En dan weer. Het woord dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda. Vers 2. Het welk de profeet Jeremia gesproken heeft tot het ganse volk van Juda en tot al de inwoners van Jeruzalem, zeggende, zodat je toch het vermoeden krijgt, maar misschien moet ik het nog twee keer lezen nu, maar dan krijg je toch misschien het vermoeden dat de woorden van Jeremia pas beginnen in vers 3 en dat iemand anders er een opschrift boven gezet heeft voor in het archief. Heb je dat nog? Je weet wel, je levert wat in het archief, maar in het archief willen ze weten waar het vandaan komt en uit welke omstandigheden. Dus die maken een notitie erbij en dan gaat het met een paperclipje op. Want ze moeten toch weten waar, hè? En ze krijgt een nummer en dan zoiets. En dat vind je hier. Het woord dat tot Jeremia, niet tot mij, maar tot Jeremia, het woord dat tot Jeremia kwam, geschied is in het zoveelste jaar, want bij archiefstukken wil je een datering hebben. Altijd, anders heb je er niks aan. Het welk de profeet Jeremia gesproken heeft, dat veronderstelt dus dat Jeremia dit niet zelf geschreven heeft, maar iemand anders. Tot het ganse volk van Juda en tot al de inwoners van Jeruzalem zeggende. En als dat zo is wat ik nu zeg, dan denk ik dat het zo is. vind ik een terechte conclusie. Dan is daarmee meteen verklaard hoe het kan dat die verschillende delen van Jeremia inderdaad niet in onze Bijbel staan in de volgorde waarin ze geschreven zijn. Het zijn losse delen geweest die uiteindelijk bij elkaar gekomen zijn en achter elkaar geplaatst zijn in een volgorde die gepast lijkt. En het is lang niet altijd de chronologische. Toma. Maar die woorden van Jeremia beginnen dus vanaf vers 3. Met van het 13e jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Dat is 639, 640, 639 voor onze jaartelling. Van het 13e jaar van Josia, dat is overigens het jaar waarin Jeremia zijn bediening begon. Dat herinnert u zich ongetwijfeld, want het staat in hoofdstuk 1, vers 2 en 3 staat dat. Hè? De hele 40 jaar van zijn bediening, in het 13e jaar zijn regering. Jeremia 1, vers 2, daar staat dat. Kortom, van het 13e jaar van Josua, de zoon van Amon, de koning van Juda, tot op deze dag toe, voor de goede orde, dat is dan 23 jaar. En dat breng je inderdaad in 607, schuine streep 606 voor onze jaartelling. En dat is het jaar waarin Jeruzalem veroverd werd. Is het woord des Heren tot mij geschied? Nu is het dus wel ik en mij, eerste persoon enkelvoud. En ik heb tot jullie gesproken, vroeg op zijnde. Dat is gewoon te vertalen met wakker zijnde. Dat is niet noodzakelijk vroeg in de ochtend. Zo goed als het woord bijtijds ook niet betekent dat het echt vroeg was. Maar het wil zeggen op tijd en redelijk voor de tijd, ruim. En dat is dit ook, hè. Vroeg opzijnde, zo wordt het standaard vertaald in de Statenvertaling. Dat wil zeggen, altijd alert zijnde, nooit terughoudend, altijd spontaan. Het is een plicht om dat te doen. Sprekende, ik heb tot jullie gesproken, vroeg opzijnde en sprekende. Maar gij hebt niet gehoord. Dat is dus ook niks nieuws in de geschiedenis, om zo te zeggen. Het is eigenlijk altijd zo geweest. Het probleem van de mens is, het zal wel weer cynisch uit mijn mond komen, maar het probleem van de mens is dat hij denken kan, namelijk dat hij een mens is en geen dier. En hij meent dus zelf ideeën en gedachten te kunnen ontwikkelen die niet alleen hoger zijn van die van de dieren, wat geen kunst is, want die denken überhaupt niet. Dat red je al gauw. Maar meteen ook dat die gedachten dan hoger zijn dan die van God zelf, zodat God maar moet zien dat hij zijn ideeën ingepast krijgt in de onze, omdat wij weigeren onze gedachten te onderwerpen aan de zijne. En dit is volstrekt Bijbelse terminologie, die ik voor het gemak altijd ontleen aan Jesaja 55, hoewel er meer van die schriftplaatsen zijn, die van, hoor naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. En niet dat de Heer zegt, ik luister naar u, want uw gedachten zijn hoger dan de mijne. En het klinkt vanzelfsprekend als ik het nu zeg, maar in de praktijk, vind je dat niet hoor. In de praktijk is dat zeldzaam. In de praktijk is het idee altijd, wij bepalen de dienst en God voert die uit. Dat vragen we hem in ieder geval. En ook soms erg nadrukkelijk. Zo werken die dingen toch? De mens is niet geluisterd, niet geneigd te luisteren naar het woord van God. En dat is niet alleen in het Joodse volk zo. En als we dan al iets zouden kunnen leren uit de geschiedenis, dat wil zeggen de Bijbelse, want dat is primair de geschiedenis, meer dan al het andere, als je er iets uit kan leren, is het dit, dat je niet in het voorbeeld van ongelovigheid valt van Israël. Dit is ook een Bijbelse term, die met opzet gebruikt. We zouden niet in het voorbeeld van ongelovigheid vallen, maar gewoon ons vertrouwen stellen op de Heer. Want dat is het volgende punt, niet alleen naar hem horen, maar ook inderdaad daarop vertrouwen, dat hij doet wat hij zegt en gezegd heeft te zullen doen. En we hebben alle reden om dat te geloven trouwens, om daarop te vertrouwen, omdat God tot nog toe ook altijd gedaan heeft wat hij gezegd heeft en wat hij tevoren had aangekondigd en dat soort dingen meer. Dat hij daarmee ver boven de mens staat, ja, dat is inderdaad zo. En dat is wat hem dus ook gewoonlijk weer kwalijk wordt genomen. Zodat wij, maar dat heb ik misschien ook al eens hier verteld, zodat wij het kerstfeest tot het grote christelijk feest gemaakt hebben, hoewel dat op geen enkele wijze een Bijbelsfeest is. Ook zelfs niet rudimentair, helemaal niks namelijk. Maar het is gemaakt tot het grootste christelijke feest, omdat het de uitdrukking is van dat de Heer tot ons gekomen is en tot ons afdaalt enzovoorts. Want dat staat ons wel aan. Weg met alle autoriteit. Hij moet gewoon één van ons worden. Nou ja, dat, zo is het gegaan. En eigenlijk onder het Jodendom ook. Want daar lees je dus gewoon dat zij hem met geweld koning wilden maken, zodat hij hun, één van hun werd en hun leider bovendien, die van het Jodendom en binnen het Jodendom. Maar dat was zijn plek niet. Zijn plek was daarboven, bij een beter, een hoger verbond, namelijk het nieuwe verbond. Dat zou pas tot stand komen nadat dat oude verbond volkomen beëindigd zou zijn. Iets wat ook in het christendom tot vandaag nog steeds niet doordringt. Hè? Het is nog altijd van dat oude verbond, dat wordt een beetje opgepept met het nieuwe verbond erbij. Dat wil zeggen, het was wet, dat is het nu nog, maar we doen er een beetje genade tussendoor, want anders is het niet te vreten. Excusez-le mot. Nee, hoe dat nou komt. Dat komt dat ik net een programma gezien heb waar ze zeiden, men doet zout door het eten, dan is het lekkerder, maar ze doen er te veel door. En dat is niet goed voor je, Anneke, want daar, wat was het ook weer? Iets van 1 meter 2 was het geloof. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar krijg je die ideeën vandaan. Hè? En dan komen de uitdrukkingen, die komen dan bovenop te liggen. Er moet zout op, anders. Nou ja. En zo is het met wet. Het is niet te verteren als er niet ook wat genade bij is. En daar is het Jodendom op gebaseerd eigenlijk ook al. En zeker het grootste deel van het protestantisme eigenlijk. Maar de Bijbel zegt het anders. De Bijbel zegt het oude gaat helemaal weg. Dan komt pas het nieuwe. Het wordt niet gemengd. Op geen manier. Hebben jullie dat nog? Deze geschiedenis in de dagen van Jeremia demonstreert het ook. Het loopt eerst uit op de volledige verwoesting van het land. Definitief. Dat duurt zelfs minstens 1 generatie. In de praktijk 2. Want 70 jaar is 2 generaties, heb ik kort geleden uitgerekend. Nee, niet aan de hand van de Bijbel, maar gewoon geschiedenis. Dat wil zeggen, de generatie die eruit weggevoerd werd in het algemeen kwam niet terug. Op een enkeling na. Lezen wij. Bij Ezra lezen we dat nog net, geloof ik. Maar in het algemeen, het oude ging voorbij. Daarna een poos niks. En toen kwam een eventueel herstel. Dat is wat er gebeurt. En dat is ook wat gebeuren zal trouwens in de toekomst. Waarbij Juda, dat wil zeggen de tegenwoordige Joodse staat, zo blijf ik het maar noemen, geheel verwoest zal worden. En daarna pas, als het helemaal verwoest en verbrand is, daarna pas zal het herbouwd worden, hersteld worden. Heb je die nog? En zo is het met de nieuwe mens ook. Het schijnt moeilijk te zijn, heb ik wel eens begrepen, al was het maar uit sommige liederen, om de nieuwe mens te leven. Maar ja, zolang die oude nog geleefd moet worden en prioriteit krijgt, wordt dat ook inderdaad erg moeilijk, ja. Maar daar ga ik verder niks over zeggen, uiteraard. Vanavond. Gelukkig niet. Waar het over gaat is namelijk over dat Jeremia het woord des Heren aan hen spreekt. Inmiddels 23 jaar en men hoort er niet naar. Hetgeen, zoals ze zegt, dus geen verrassing is. Zo is het tot in onze dagen nog steeds. Vers 4. Ook heeft de Heere tot u gezonden al zijn knechten, de profeten. Dat wil zeggen, het is maar niet Jeremia in de laatste 23 jaar. Maar het zijn al zijn knechten, de profeten. Dat is, hoe lang zal dat zijn? Een paar honderd jaar. Tenzij je het verder terugrekent. Want er waren natuurlijk ook in de dagen, dat zeggen wij dan achteraf, maar er waren in de dagen van de richteren natuurlijk toch ook al luid die voor profeet doorgingen, zoals uit de geschiedenis van de richter blijkt. Alleen, ze worden daar niet zo genoemd. Ze werden trouwens oorspronkelijk zieners genoemd, staat er in de Bijbel zelf, en pas later profeten. En de overgang vind je ongeveer, eigenlijk op zijn vroegst bij Samuel. Die optreedt als richter en als ziener en vervolgens als profeet. Maar de grote profeten, de echte profeten, kwamen pas in de dagen, laat ik het anders zeggen, historisch. De periode van de profeten, die begon eigenlijk pas met Elia en Elisa. Dit is officieel. En dan heb je altijd nog steeds een paar honderd jaar, hè? Tot aan deze dagen. Tot aan die 13e jaar van. Tot in het 4e jaar heet het, van Jojakim. Maar goed. Ook heeft de Heer tot u gezonden al zijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde. Het waren wakkere profeten, weet u wel. Wakker in de oud-Nederlandse betekenis van de term. Namelijk ook van waakzaam, actief en attent. Wakker en zendende. Dat wil zeggen, de Heer zond. En de Heer was wakker en actief. En de profeten vervolgens ook. Dat wil zeggen, daar was geen gebrek aan. Wij kijken er achteraf wat beperkt er tegenaan, omdat wij alleen kennen wat ons schriftelijk is overgeleverd. Maar ik ben ervan overtuigd dat wat ons schriftelijk overgeleverd is, maar een deel is van wat de Heer ooit door de profeten aan Israël heeft verkondigd. En dat het aantal profeten dat wij kennen, bij name uit de Bijbel, dat aantal ook maar een deel is van het werkelijke aantal dat de Heer ooit gezonden heeft. Er is ook een periode waarin als vanzelfsprekend profeten aanwezig zijn. En die verdwijnen en komen op het toneel en verdwijnen weer. En toen kwam de profeet die en daarna, die zei dan wat en daarna was hij weer weg en hoorde er ook nooit meer wat van. Afgezien daarvan had je de zogenaamde profetenscholen. Ongeacht wat dat nou weer precies was, moet ik dan toch zeggen dat het op zijn minst suggereert dat er dus wel meer profeten onder het volk waren. Ook gelijktijdig. Nee, er bestaat een theorie, dat kan ik u ook eens mooi vertellen. Er bestaat een theorie, die is nog niet zo heel oud, want 200 jaar is niet zo oud. Er bestaat een theorie die zegt dat de Bijbel is de voortschrijdende godsopenbaring. Dat woord kun je gewoon intypen op Google. Voortschrijdende, moet je wel weten hoe je het schrijft, anders gaat het niet redden. Voortschrijdende godsopenbaring. Dat is het idee dat God zich in de loop der tijd bij stukje en beetje geopenbaard heeft. Niet veel malen op velerlei wijze, dat zegt Hebreeën 1. Maar deze theorie houdt in, God openbaarde zich steeds een beetje meer. Eerst aan Mozes, wat al mis is, want het oudste deel van de Bijbel is niet geschreven door Mozes, hoor. Lang niet zelfs. Maar goed. Nee, het was door Adam, maar toen maar. En er komt er steeds een beetje meer bij. En ook en de opvattingen veranderen ook. Dus dan wordt dat godsbeeld weer aangevuld. Zodat de mensen gepromoveerd zijn in de godgeleerdheid met proefschriften over het godsbeeld van Abraham en het godsbeeld van Jacob en het godsbeeld van Esau. Het zijn allemaal godsbeelden. Of het Johannitische godsbeeld. Of het Paulinische. Allemaal apart. En die hadden allemaal een idee over de godheid. En dat telt zich dan in de loop der geschiedenis op. En waar vroeger nog sprake was van Elohim en de mensen dachten aan meer goden, want iedereen dacht dat er meer goden waren, heeft zich dat godsbeeld van meerdere goden, Elohim, dus een meervoud van, heeft zich langzamerhand ontwikkeld naar een veel hoger niveau, namelijk het idee van één god, slechts één god. Dat vind je dan in Numeri. Heer, of zoiets, hè. Hoort Israël, hoor de Heer onze God is één en zo, dat soort uitspraken. En dat is een veel hoger godsbeeld en zo ontstaat het in de voegt, dus het komt steeds meer bij. En zo ontstaat langzamerhand de Bijbel in een zich opbouwend godsbeeld. Dat heet de voortschrijdende godsopenbaring. En het idee is dat inmiddels 2000 jaar geleden is dat het laatste daaraan is toegevoegd. Maar daarna zijn wij verder gegaan en hebben steeds meer ons godsbeeld ontwikkeld. Namelijk via Nicea en een leer over een drie-eenheid. En nog veel later een specifieke leer over de werking van de Heilige Geest. Dat heet charismatisch enzovoort. Ja. En de paus die geeft af en toe weer zo'n ding uit. Hoe heet het? Een kliek. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Een encycliek. Oh ja. Een encycliek geeft hij uit. En dan is dat staat toch weer boven de Bijbel enzovoort. En zo ontwikkelt zich dat godsbeeld door de tijd heen. En u weet ook dat volstrekt ongelovigen vandaag vinden dat de paus nodig dat godsbeeld is wat bij moet stellen en moet aanpassen aan de moderne tijd. Dat heb je toch allemaal gevolgd zo? Het bouwt zich op. Hoe men daarbij komt? Is makkelijk genoeg. 200 jaar geleden werd allerwege alle vormen van wetenschap geplaatst binnen dat kader. Binnen het idee van eerst was er niks en toen langzamerhand iets en toen nog wat meer. En zo ontwikkelt zich dat. En je herkent daarin in ieder geval de evolutieleer. En dus die van het moet steeds anders, want als het anders wordt, wordt het beter. Daar hebben wij het begrip modernisme ook aan te danken. En het begrip mode. Op alle terreinen van het leven. En als je iets lelijk vindt, dan zeg je het is gedateerd. Daarmee afgekeurd, want het is van lagere status. Het gaat al te lang mee, het had wel nodig vervangen moeten worden. En dat soort dingen meer. En zo kijkt men ook tegen de Bijbel aan. Ik moet u zeggen dat ik de indruk heb dat naarmate men minder luisterde naar het woord van God, de Heer meer heeft laten opschrijven. Ik denk dat de tijden waarin we bijna geen profeten, of helemaal geen profeten tegenkomen, althans niet in het Bijbelse verslag, dat er in die tijd wel degelijk profeten waren, maar dat het niet zo nodig was om dat dan ook op te schrijven. En pas daar waar men het vergat, of er geen aandacht aan schonk, werd het opgeschreven. Niet omdat men het schrift pas laat heeft uitgevonden, want Adam schreef ook al. Hebben jullie nog? Ja. Zo bezien is het geschreven woord eigenlijk een soort armoe. Nou ja, de voltooiing van de Bijbel. Je moet er eens goed over nadenken. De voltooiing van de Bijbel heeft plaatsgevonden in de dagen die moesten leiden tot de tijd waarin wij leven, namelijk de tijd waarin de Heer zich ten eenenmale verbergt voor de wereld. Hij stuurt geen profeten meer. En voordat het zover was, is die Bijbel dus voltooid. Dat staat erin dat die voltooid is, dus u weet wel, wie er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt. En wie er wat aan afdoet, zij vervloekt. Dat eerste vinden we erg, het tweede niet. Want we kunnen er makkelijk wat aan afdoen. We hebben 1200 bladzijden. Al zou je de 1000 wegdoen, heb je er nog 200 over. En kijk maar eens na, 200 bladzijden, waar ben je dan? Op bladzijde 1000. Nou ja, dan zit je ongeveer, nou, je nog het hele Nieuwe Testament over, zowat. Toen maar weer. Maar het punt is dus dat God meer profeten gezonden heeft dan wij er kennen. Dat in elk geval. En daar wordt ook dus naar verwezen hier in Jeremia. God heeft altijd tot de mens gesproken. En dat er kennis van God was, zonder dat we lezen over profeten of zo. Ja, dat is zo, maar hoe kan dat anders dan doordat dat woord bekend was? En dat kan alleen of omdat er gesproken was en men heeft het onthouden en meegenomen de generaties door, of God zond op vaste tijden, om zo te zeggen, zorgde gewoon dat er altijd profeten waren. In ieder geval wordt het hier samengevat, zoals het wel vaker gebeurt in de Bijbel. Namelijk, de Heer heeft tot u gezonden, vers 4, al zijn knechten, de profeten, vroeg opzijnde en zendende. Als je dat zo leest, dan krijg je toch de indruk dat het een hele bedoeling was. God was zeer actief in het zenden van profeten, die op hun beurt ook actief waren. Maar gij hebt niet gehoord, nog uw oor geneigd om te horen. Dat wil zeggen, uw oor gericht naar de Heer. En vandaar dat je automatisch de kortsluiting krijgt met Jesaja 55. Neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want, een paar versen verderop, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Zeggende, bekeer u toch in ieder van zijn boze weg. Dat soort woorden staan daar ook, hoor, Jesaja 55. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En dus de goddeloze verlaten zijn weg om een andere weg te gaan. Die weg namelijk die de Heer bekend maakt in zijn woord. En dus zou men naar hem horen. Bekeer u toch in ieder van zijn boze wegen, van de boosheid uw handelingen. En woont in het land, in de zin van, en blijft dan dus in het land wonen dat de Heer u en uw vaderen gegeven heeft van eeuw tot eeuw. Want de bedoeling was officieel, want er staat oorspronkelijk ook zwart op wit in de Bijbel, dat Israël in dat land zou gebracht worden en dat het daar ook altijd zou blijven. Niettemin, al voordat ze erin kwamen, deelde Mozes mee dat het zo toch niet zou gaan. Dat is het boek Deuteronomium dan. Dat zijn de afscheidswoorden van Mozes, waarin dan staat dat ze inderdaad in de loop van de geschiedenis, zeg ik nu maar onderkoeld, ongehoorzaam zouden zijn. En dat ze de toorn van de Heer zouden opwekken. En dat ze uiteindelijk verstrooid zouden worden in andere landen. En dat ze pas in het laatste der dagen het weder ter harte zouden nemen en zich bekeren tot de Heer. En uiteindelijk een keer definitief zouden terugverzameld worden om dan alsnog voor altijd in het land te wonen. Dat is wat Mozes hen al meedeelde. Maar de bedoeling was dat ze inderdaad sowieso de Heer zouden gehoorzamen en daarmee ook de garantie zouden hebben in het land te blijven. En let op dat blijven en wonen hetzelfde woord is, hè? In het Hebreeuws, in het Grieks, in het Nederlands trouwens eigenlijk ook vroeger en anders in het Afrikaans nog steeds. Nee. Blijven is verblijven. Dat hebben wij ervan gemaakt in het moderne Nederlands. Maar het veronderstelt wonen in de zin van permanent. Blijvend. Woont in het land. Dat wil zeggen, dan vindt men daar rust. Dat is een einde van de zwerftocht op zoek naar woonruimte, dan wel levensruimte enzovoort. Woont in het land dat de Heer u en uw vader gegeven heeft van eeuw tot eeuw. Dat wil zeggen, continu. En wandelt andere goden niet na om die te dienen. Wat Jeremia hier zegt is dat dit altijd gepredikt is aan het volk. Van oudsher. Niet alleen door hem, inmiddels al 23 jaar, maar ook door de voorgaande profeten. Wandelt de andere goden niet na om die te dienen en u voor die neder te buigen. En vertoont mij, dat wil zeggen de Heer, vertoont mij niet door uw handen werk, door het werk wat je met eigen handen maakt. U weet toch hoe het is? De Bijbel kent ook zijner handen werk. Of zonder de naamvalsvorm zijn handwerk. Het werk zijner handen. Dat is de schepping als zodanig en wij maken daar van nature deel van. Maar wij zijn het werk zijner handen en daarmee aan de Heer ondergeschikt. Maar het punt is dat wij het werk onze handen, in de breedste betekenis van de term uiteraard, daarvoor in de plaats stellen en gesteld hebben. Dat is wat de mens altijd doet. De enige verklaring daarvoor is uiteraard hoogmoed. Het idee dat hij zelf God is, of zijn best moet doen om dat te worden. En waar kom je dat idee het eerst tegen in de geschiedenis? In de Bijbelse geschiedenis. Nou, ongeveer in Genesis 3, dacht ik. Of was het nog eerder? Ik weet het zo gauw niet. U weet wel. Als je eet van de boom der kennis, dan word je als God. En het was de duivel die zei dat dat de bedoeling was. Dus dan weet u waar het vandaan komt. En het is de meest fundamentele verklaring voor het verschijnsel dat inderdaad Satan dus blijkbaar de wereld regeert, want de wereldgeschiedenis is de geschiedenis van een mens in opstand tegen God. Hij weet het altijd beter. Hij denkt zich ideologieën uit. Nee, filosofieën en religies dus ook. Maar in de eerste plaats ideologieën, dingen om na te streven, om iets te bereiken buiten God om. En daar valt ook onder iets eenvouders als een Europese gemeente. Oh, die is te moeilijk. Een volkenbond. Die is mislukt, dat weet u. Dat was na de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede. En toen kwam na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties, wat volstrekt hetzelfde is, uiteraard. En u weet, daar is ook niet zoveel van terechtgekomen. Dan hebben we nog het idee van de internationale gemeenschap. Wat vind ik altijd een onzinnige term, want volgens mij bestaat die niet. En daarom roepen ze dat altijd zo hard, hè. De internationale gemeenschap. De meeste, denken wij, vinden wij, hopen wij, maar het is allemaal niet waar en het doet er ook niet toe. En dan krijg je nog meer van dat soort instellingen, waaronder bijvoorbeeld ook de ecumene heet dat, geloof ik, oikumene. Dat wil zeggen, het proberen om godsdiensten met elkaar te verenigen, want dat alles is niks anders dan een streven naar eenheid der volkeren, op verschillende niveaus, maar fundamenteel eenheid der volkeren. En zo'n streven heet in de Bijbel gewoon Babel. En er komt dus niks van terecht. Het kan niet. Daarvoor zijn de mensen ook te verschillend. Het enige wat hen zou kunnen binden is hun vertrouwen op het woord van God en daarmee op de schepper zelf. Dat is het enige wat gemeenschap kan brengen. En vooralsnog strekt zich dat dus niet uit buiten wat officieel heet de Ecclesia, dat wil zeggen de gemeente, het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Maar ja, men stelt er zijn eigen ideeën voor in de plaats. Dat wat hij zelf heeft geboetseerd met zijn handen, dan wel uitgedacht heeft in zijn hoofd, of waar hij dat er maar doet. Maar het is zijn werk, om zo te zeggen. Maar het is altijd opstand tegen God. Het heeft altijd tot doel God buitenspel te plaatsen. Nee, ik ga er niet meer over zeggen. Vertoont mij niet door uw handen werk, opdat ik u geen kwaad doe. Het feit dat de hele menselijke geschiedenis door gebeurt en de wereld nog steeds bestaat en draait en de volkeren ook nog, is in zichzelf een demonstratie van de langmoedigheid Gods. En meer in het bijzonder vinden wij de langmoedigheid Gods sinds die wereld, de volkeren, onder leiding van de Joden trouwens, zich ontdaan hebben van de Heer Jezus. En vervolgens de Messias verworpen hebben in zijn opstanding. En toch, de wereld draait door, heet dat. Ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk. Maar het betekent dat God dus nog steeds niet ingrijpt. En zoals Petrus zegt, dat is de laakmoedigheid Gods. Maar daar komt een end aan, ooit een keer. En de Heer dreigt er ook mee, maar hij blijft niet alleen maar dreigen. Hij zal het ook doen. En dat wordt hier besproken. Maar gij hebt verzeven, gij hebt naar mij niet gehoord, spreekt de Heere, opdat gij mij vertoonde door het werk uw handen, uzelf ten kwade. Ze hebben niet willen luisteren, want zij hadden meer belang bij hun eigen werk, dat ze wilden uitvoeren en uitproberen en invoeren, implementeren en wat voor woorden er allemaal voor zijn. Maar het is u ten kwade. Daarom, zo zegt de Heer der Heerscharen, omdat gij mijn woorden niet hebt gehoord, uiteraard in de zin van niet hebt geloofd of aanvaard, zie, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heer, en tot Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn knecht. Moet u erop wijzen dat we die termen van het noorden en van het zuiden nogal eens tegenkomen, zeker in deze tijden van Jeremia, maar ook daarvoor al. Het heeft altijd met van doen met het eigenaardige verschijnsel dat de vijandelijke legers, als ze tenminste wat imposant zijn, die komen of uit het zuiden, namelijk van Egypte, of ze komen uit het noorden het land binnen. Ook al komen ze dan dikwijls van het oosten en heten ze soms ook zo, die van het oosten heet het dan, dan nog komen ze aan de noordkant het land binnen. Om de eenvoudige reden dat dat de makkelijkste route is. Dan hoef je niet door de woestijn. Om dezelfde reden kwam de bevolking van Nederland bij Lobit het land in. En dat is omdat de Rijn daar het land binnenkomt. De makkelijkste manier van vervoer over lange afstand is nog altijd over water. Dus over de Rijn en over de Maas. Hebben we die nog? Zonder makkelijkste route. Nou ja, zoals met Israël ook. En het is een beetje een komisch verhaal. Als je de geschiedenis van Israël snel afdraait, dan zie je ze dan weer komen uit die vijanden uit het zuiden. En dan komen ze weer uit het noorden. En dan komen ze uit het noorden. En dan zoekt Israël of Juda zoekt weer steun bij het zuiden. Maar dan gaat dat niet werken, want dan zijn ze ook bang geworden. Enzovoort. En dan gaat het maar heen en weer en heen en weer. Je ziet ze er weer komen. Zoals we dat kennen trouwens uit de klassieke literatuur. Maar daar worden ook kaartjes bij geleverd altijd, met van die pijltjes erop, weet je wel. Heen en weer heet dat. Nou goed, het is net de zee, eb en vloed. Dus ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden. Als je het leuk vindt, dan moet je dat eens nalezen in Zacharia. Profetie van Zacharia. Ze komen of uit het noorden of uit het zuiden. Zie, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, wie het maar waren, spreekt de Heer, en tot Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht, want die gaat die legers aanvoeren en zal ze brengen over dit land. Daaruit concludeer ik dus dat dit geschreven is voordat Jeruzalem voor de eerste keer veroverd werd. Dus de aanloop ernaartoe, waarop ik baseer dat wellicht dit hoofdstuk oorspronkelijk inderdaad overgedragen is aan Daniel, die het meegenomen heeft in de Babylonische ballingschap. Dat is de makkelijkste verklaring namelijk. En zal ze brengen over dit land en over de inwoners van hetzelfde en over al deze en over al deze volken rondom. Want die Babyloniërs hebben niet alleen maar Jeruzalem veroverd. Ze hebben, wat men populair dan noemt, de hele toenmalige wereld veroverd. Ik vind altijd een komische uitdrukking. Want je weet nooit wat daarmee bedoeld kan worden zelfs maar. Maar in ieder geval het hele gebied daar in wat wij het midden dan wel het nabije oosten noemen. Heb je dat? Hebben ze veroverd. Al die omliggende landen. Bovendien, ze worden hierna opgesomd, een halve bladzijde verder. Dus daar hoef ik ook niet verder over te spreken. En dat was inderdaad inclusief Egypte. Waar de vluchtelingen uit Juda jaren later alsnog zouden worden achterhaald. Dat wil zeggen na de val van Jeruzalem. Maar zover is die nog lang niet. Hè? Dat duurt hier nog 19 jaar. Ik zal ze verbannen en zal ze stellen tot een ontzetting en tot een aanfluiting en tot eeuwige, dat wil zeggen uitgestrekte, algemene verwoestingen. Want het is natuurlijk niet altijd zo gebleven. En dat was ook niet de bedoeling en dus ook niet noodzakelijk de betekenis van dit woord. Die heb ik u geloof ik al eens eerder uitgelegd. Dus dat blijf ik niet herhalen. Eeuwige verwoesting wil zeggen totale verwoesting, zonder beperking. Want eeuwig betekent zonder beperking. Ja. En dat is daadwerkelijk gebeurd en wordt hierna ook toegelicht. En ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde. Ik denk dat dat twee keer hetzelfde is. En de stem des bruidegoms en de stem der bruid. En het geluid der molens en het licht der lamp. Het is een poëtische en daarmee literair hoogst verantwoorde beschrijving van heel het menselijk bedrijf. Maar wat er staat is natuurlijk zo fraai niet. Dat wil zeggen, er komt een eind aan die dingen. Want u weet waar het in het mensenleven ongeveer om gaat. Om Achameleutheid. Dat is dan langs de zuidelijke route ons land binnengekomen, moet ik u zeggen. Niet via Lobit. Dat is meer de route van de Maas eigenlijk. Dat meer dan de Rijn, hè. Achameleutheid. Die bestaat die toch of niet? Als je maar lol hebt. Dat is de Brabantse, daarmee de Bourgondische variant. Die komt dus inderdaad meer bij de Fransen en dus bij Ruben vandaan. En het illustreert ook heus aardig het karakter van Ruben, die ooit meerdere gelegenheden voor elke verantwoordelijkheid dan ook wegliep, overigens. En vanwege die onbetrouwbaarheid ook het eerste geboorterecht niet kreeg. En die staat in de Bijbel. Het staat allemaal in de Bijbel. Herkenbaar. Maar goed. De stem der vrolijkheid en dan de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en der bruid. Want via de andere route, dat is meer de Duitse variant, dan weten wij dat het bij het menselijk bedrijf maar om één ding gaat. Namelijk eet meer Freud. Of zoiets. Ja, oké. Okay. Meneer Freud en die zei, het draait maar om één ding, dat is de voortplanting. Doe maar. Ik kan het nog navragen aan Midas Dekkers, die denkt dat nog dat het waar is ook. En achteraf moet ik hem gelijk geven. Maar hetzelfde wordt beschreven in Matthäus, is het al 25 inmiddels? Het zal zijn als in de dagen van Noach, etende en drinkende en huwelijk en ten huwelijk uitgevende. En dan moeten al die bijbelverklaarders en predikanten gaan uitleggen hoe slecht dat is. En dan kan ik me wild over maken. Daar is niks slechts aan. Dat is het normale leven. En wat er slecht aan is, is dat ze niet willen luisteren naar het woord des Heren, maar gewoon doorgaan met die eigen dingen. En alleen maar dat hebben. Onder de zon. Met dank aan de prediker. Maar er was nog wat anders, maar daar willen ze niet naar luisteren. Hebben die nog? Dan gaat de samenleving ook aan kapot als ze niks anders willen horen. En dat is waarom ook Europa naar de... Waar gaan ze ook weer naartoe? Zoiets, ja. De Filistijnen, waar die wonen? Op de Galamiezen. Leuk, hè? Ja, nou ja. Maar er staat, het zal niet meer zijn. En het geluid der molens, dat is, u weet, wij Nederlanders zouden dat toch in ieder geval moeten begrijpen. Al denken wij dan aan windmolens en luchtkastelen. Familie, windmolens en luchtkastelen, ja. Maar goed, het waren misschien van die handgedraaide molens, of molens die door ezels of molenpaden rondgewogen worden. Zoals vandaag nog steeds in Egypte, heb je ze wel gezien, ja. Ezels meestal, ja. Dat waren watermolens, maar toen maar. Maar het is gewoon een beeld van de nijverheid. Heet nijverheid, dat kwam vroeger wel voor in Nederland. Nijverheid, dat heet productie, want we zijn verfranst geworden. Het heet productie. Men is bezig in huis of in daartoe bestemde percelen. Dat wil zeggen sinds de industriële revolutie. Maar het gaat gewoon over menselijk bezigheid. Zijn arbeid, zijn goed leven in elkaar steekt. Dat is wat genoemd wordt het menselijk bedrijf door Jan Luiken. Daar heb ik die uitdrukking van. Ik vind het heel mooi. Over het menselijk bedrijf, ja. Prachtig. Nou, maar hier staat, ik zal van hen doen vergaan. Dat wil zeggen, hij zal een einde maken aan het normale, menselijke, dan wel Joodse, avant la lettre, leven. Continent dan. En licht de lamp. Ja, licht is licht. En licht staat voor wijsheid en voor warmte en voor waar het nog maar voor staat. Voor niet alleen het handwerk, maar ook voor de geestelijke dingen. U weet toch, dat heb ik ook nagevraagd uit andere, iets minder klassieke literatuur. Als een mens een idee heeft, dan komt dat omdat er ergens een lampje gaat branden. Of een belletje gaat rinkelen, kan ook. Maar, of zoiets, hè? Ja. En, maar er komt een eind aan. Aan die, wat de mens allemaal zelf uitvindt. En dit ganse land zal worden tot een woestijn. Maar lees dat. Ik zet die dingen met gemak in onze moderne tijd. Maar het hele punt is dat het ook maar niet alleen over die dagen en die kleine omstandigheden in dat kleine landje Juda gaat, hè? Het gaat over het menselijk bedrijf in het algemeen. En dat is heus in al die jaren niet veranderd. De molens zien er anders uit. De lampjes zien er anders uit. De bruidegoms en de bruiden zeker zien er anders uit. En de manier van laat ons vreugde maken, dit is tegenwoordig misschien ook op een andere manier. Maar het idee, die ideeën blijven gewoon hetzelfde. Hm? Ja. En de ene keer moeten we met de hele mensheid linksaf. En de andere keer moeten we, omdat de wal het schip keert, omdat de bal het schip keert, moeten we vanzelf weer naar rechtsaf, totdat die andere bal het schip keert. En dan gaan we weer naar links. En je komt de vaart wel uit. En dan hangt wat van die banden, hang je buiten boord en zo om de klap op te vangen. En zo schommelt de hele beschaving ergens heen. Joost mag weten waar naartoe. Tot we weer op hetzelfde plekje terug zijn, beginnen we gewoon overnieuw en we tellen de rondjes. Nee, ik meen dat serieus. En ik weet, ik zeg het wat laconiek en misschien denigrerend, maar zo bedoel ik het niet. Maar het punt is, je ziet die dingen vanaf grote afstand als behorend tot een andere wereld. Wij hebben waarheid, wij hebben vastigheid, we hebben een God die niet wankelt. En we hebben een woord van God dat vast is enzovoort. En als je van daaruit kijkt naar het menselijk bedrijf, ziet het er zo uit. En als je dat niet wil zien, dan doe je oogkleppen op. Dan zie je niet meer dan alleen wat vlak om je heen is. Of niet, zie je alleen maar de laatste paar jaren die je beleefd hebt. En wat daarvoor zit, dat probeer je zo snel mogelijk te vergeten onder het motto dat is gedateerd. Weg ermee. En dan weet je dus niet echt waar je terecht bent. Hè? En waar we met z'n allen vandaan komen, waar het dus met z'n allen naartoe moet. Kan je dan ook niet weten. Daarom heeft men dus ook het geschiedenisonderwijs op school afgeschaft in de praktijk, vind ik. Dus voor dat doel. Dat je niet weet wat er echt aan de hand is. Maar dit is wat er aan de hand is. En het gaat fout. Dit ganse land zal worden tot een woestheid. Ook niet maar vanzelf alleen, hoewel dat ook ongetwijfeld zo is. Maar in bijzonder, het zal geen verdediging hebben tegen de koning van Babel. En de heer zelf noemt Nebukadnezar zijn knecht. Ik geloof niet dat het hier staat. Oh ja, staat er wel. Staat in vers 9. Ik ben wat te snel overheen gegaan. De koning van Babel, Nebukadnezar, mijn knecht. God bedient er zich van. En door hem zal dit ganse land worden tot een woestheid. Niet in dit jaar. In dit jaar wordt alleen Jeruzalem veroverd. Met andere woorden, ze krijgen toch een kans nog. En daarna nog een keer. En daarna is het over. Dus in drie fasen dat dit gebeurt. Maar uiteindelijk staat er hoe het afloopt. Dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. Dat is 19 jaar nadat dit geschreven is overigens. En deze volken, deze menigten, deze volken, dat wil zeggen niet alleen Juda, maar ook de volken daaromheen, zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. En gezegd moet worden dat 70 jaar na de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem ook een einde kwam trouwens aan het Babylonische Rijk. als zodanig. Dat wil zeggen, het werd opgevolgd door het Medo-Persische Rijk als zodanig. Niettemin nog steeds met Babel als hoofdstad, want de functie van Babel strekt zich uiteindelijk uit tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Er zit nog een toekomst aan. Bij vers 11 waren wij. Dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. Dat wil zeggen, niet alleen een volk weggevoerd, maar inderdaad het hele land verwoest. Zoals het trouwens ook zou gebeuren aan het eind van de 70ste week. Leiden tot de verwoesting van Jeruzalem, zoals beschreven in Joël 2 in elk geval. En zoals genoemd in Daniël 9. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Zo is het ook gebeurd, al is er hier en daar wat misverstand over de toepassing van de termen. Maar als je uitgaat van 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem en dus de onderwerping van Juda aan Babel, wel nu precies 70 jaar later op de kalender, namelijk in 536, kregen de Joden in de ballingschap toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. In het eerste jaar van Kores de Pers was dat. Dat was na de ondergang van het Babylonische Rijk en de opvolging door het Medo-Persische Rijk. Dus wat dat betreft, die 70 jaren kloppen. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken, mits schades over het land der Chaldeeën, dat is het gebied van Babel in de eerste plaats, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Min of meer is dat gebeurd, want wat er gebeurd is 70 jaar later, vanaf 538 eigenlijk, tot 536, is de ondergang van het Babylonische Rijk door het Rijk der Meden en dan der Perzen. Er zit 2 jaar verschil tussen officieel, vandaar dat ik zei 538 en 536. Maar ik moet er wel bij zeggen dat bij die gelegenheid Babel niet verwoest is en het land ook niet. De regering is door anderen overgenomen. Dat is wat er in de praktijk gebeurd is. Maar het punt is dat de ondergang officieel van dat zogenoemde Babylonische Rijk weer model staat voor de definitieve ondergang van het Babylonische Rijk. En dat is nog toekomst. De aardigheid van deze profetie is dat op een gegeven moment, als je hem doorleest met enige aandacht, op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat je helemaal niet meer bent in de 6e eeuw voor Christus of zoiets, maar dat je bent in de 2500 jaar later of meer of zoiets. Dat wil zeggen dat je bent dan ineens in de dagen van het antichristelijke rijk, het laatste grote wereldrijk, want ja, dat is een Babylonisch rijk. Het antichristelijke rijk, met Babel als hoofdstad. En wat hier aangekondigd wordt, is niet alleen maar de ondergang van het Babylonische Rijk en de opvolging, om zo te zeggen, door het Medo-Persische, maar feitelijk de ondergang van het Babylonische Rijk en de opvolging door het Messiaanse Rijk. En dat is een gebruikelijke procedure in de profeten. Je volgt de geschiedenis, u weet wel, dat kunt u niet, maar met de geschiedenisboeken ernaast moet het lukken. Volg je de profetieën en je volgt het in de geschiedenis en dat klopt allemaal, en op een gegeven moment ben je de weg kwijt. Zo langzamerhand gaat dat uit en je vraagt je af waar je zit. En dan blijkt je een sprong gemaakt te hebben door de tijd heen. U weet wel, met de tijdmachine enzovoort, heb je een sprong door de tijd heen en dan zit je ineens in de dagen van het antichristelijke rijk. Een verschijnsel dat wij tamelijk goed kennen, omdat het bij herhaling voorkomt, in de profetieën van Daniël. En meer kan ik daar nou ook niet over zeggen, want dan ben ik te ver buiten de orde. Maar u zult het zien, hierna, in de rest van het hoofdstuk namelijk. Dus ik lees gewoon verder. De Heer zal over de koning van Babel bezoeking doen, hij zal hem bezoeken, en zal vervolgens dat stellen, Babel stellen, tot eeuwige verwoestingen. En ik zal over dat land brengen al mijn woorden die ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken. Het punt is dat wij vinden in Jeremia inderdaad profetieën over al deze volken, en in het bijzonder over Babel en de ondergang van Babel. Dat is hoofdstuk 50 en 51. Zodat toen deze woorden die we zojuist lazen geschreven werden, dat wil zeggen vers 13 en 14 in elk geval, was kennelijk hoofdstuk 50 en 51 ook al geschreven. Want er wordt na verwezen alsof het al geschreven is. Maar in de voorgaande hoofdstukken vind je het niet. Je vindt het pas aan het eind van dit Bijbelboek. Jeremia 50 en 51, de ondergang van Babel. En dat is nog niet gebeurd in de eerste plaats, omdat je het nergens in de geschiedenis terugvindt. Ook niet als je er goed naar zoekt, bedoel ik. En bovendien, heel wat uitspraken uit die hoofdstukken worden letterlijk, zo letterlijk mogelijk, aangehaald in Openbaring 17, 18. Nou, in ieder geval Openbaring 18, stukje 19 nog. Waar de ondergang van Babel immers beschreven wordt. En dat is nog toekomst. Het is ook sinds de dagen van Johannes, om zo te zeggen, niet gebeurd. Wat moet nog gebeuren? Zodat deze profetie inderdaad heel die tijd overspringt van de dagen van Jeremia en Daniel, om zo te zeggen, na de dagen van de wederkomst van Christus. Want daar komt het op neer, uiteraard. Wanneer hij definitief bezoeking zal doen over David, over Babel, en Babel ook definitief zal worden verwoest. Maar zoals ze zegt, dat is niet uniek voor dit hoofdstuk hier, maar dat komt vele malen zo in de Bijbel voor. Dus terug naar Jeremia 25, vers 13. Ik zal over dat land, over Babel, brengen al mijn woorden die ik daarover gesproken heb. Al wat in dit boek geschreven is, niet maar een beetje is gebeurd, inderdaad, na 70 jaar, maar het meeste niet eens, zal alsnog komen. Want van hen zullen zich doen dienen die ook machtige volken en grote koningen zijn. Dit wil zeggen, Babel zal onderworpen worden aan machtige volken en grote koningen. Daaronder kun je verstaan in ieder geval eerst de koningen der Mede en Persen. Ja. En daarna natuurlijk Alexander de Grote, maar dan ben je weer een wereldrijk verder geschoven. Het zogenaamde Grieks-Macedonische Rijk. Daarop volgde Rome. Maar Rome heeft eigenlijk nooit zijn grenzen kunnen uitstrekken over de Eufraat. Ze zijn wel tot aan de Eufraat gekomen, maar hebben zelfs daar niet stand kunnen houden. Dat is maar korte tijd geweest. Dus valt er eigenlijk al een beetje buiten. Maar het zal alsnog gebeuren, uiteraard in de toekomst. En dan moet ik erop wijzen dat Babel en het hele gebied veroverd zal worden, Babel zal verwoest worden en onderworpen worden aan wel erg grote koningen. Heb je het gevolgd? Nou ja, de grootste koning dan is Christus zelf. En in verband met die ondergang van Babel wordt wel degelijk beschreven, we hebben het er later over, maar wordt wel degelijk beschreven in Jeremia 50 en 51 dat Babel verwoest, onderworpen, veroverd zal worden door een machtig volk, door grote koningen, door krachtige strijders in de dienst van de Heer. En of je houdt het beperkt en zegt dat is Israël, dat immers een koninklijk volk zou zijn, hetgeen de naam Israël alleen al betekent. Of je begrijpt ook nog in het bijzonder dat daar de gemeente in betrokken is. Meer ga ik er nu niet over zeggen, want het heeft geen zin. Ik moet later toch die hoofdstukken met u doorwerken. En dan zal blijken dat als je het allemaal bij elkaar optelt, al die uitspraken die daar staan, dat inderdaad Babel veroverd zal worden feitelijk vanuit de hemel. Met een hemelse legermacht. En dan ben je toch bij de gemeente terecht. Maar ja, wij zijn nou eenmaal een volk van koningen en priesters enzovoorts. Dus doe maar. Wen maar aan de gedachte vast. Goed, dan zijn we bij vers 15. Waarin waar het gewoon zo verder gaat, maar waar een specifiek beeld gebruikt wordt. Een beeld namelijk in de vorm van deze beker des wijns der grimmigheid. Dat is vers 15. Want alzo, en dat want wil zeggen dat wat nu volgt gewoon teruggrijpt op en voortvloeit uit het voorgaande. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd. Neem deze beker des wijns der grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken al de volken tot welke ik u zende. Dat is weer eens wat anders dan het avondmaal, denk ik dan. De Heer neemt een beker en reikt hem aan Jeremia en zegt, doe maar rondgaan. Of ga maar rond en geef ze er allemaal uit te drinken. Maar in dit geval gaat het over de wijn der grimmigheid. Wij kennen het niet meer, maar heel serieus, in de klassieke oudheid kende men dat wel. Want het was een van de veelgebruikte methoden waarbij de doodstraf werd toegepast. Men kreeg een beker vergiftigde wijn te drinken. Men raakt er ook van in een roes, maar die overleeft men niet, is het idee. En het is een vast Bijbels beeld. Er staat hier, ik neem niet de moeite om het allemaal met u op te zoeken, want ik vind dat te tijdrovend. Maar ik wil u wel wat schriftplaatsen geven. In de eerste plaats wordt hier zelf in mijn Bijbel verwezen naar Jeremia 13, vers 12. Maar eigenlijk gaat het om vers 13. Daar lees je dat over. Lees je over de wijn der grimmigheid enzovoort. Maar maak maar een notitie van Jesaja 51, vers 17. Nee, ik noem ze. Ik krijg geen tijd om het op te zoeken. Jesaja 51, vers 17 en vers 22. Job 21, vers 20. Psalm 11, vers 6. En Psalm 75, vers 9. En min of meer voor de hand liggend, Openbaring 14, vers 10. En misschien vers 19. Ik denk dat er meer zijn van dit soort schriftplaatsen. Maar het is een algemeen gebruikte beeldspraak. Hè? Het is of de hittigheid van Gods toorn in de zin van vuur, oordelend, verwoestend, brandend vuur. Of het is wijn der gramschap, heet dat. Met dezelfde strekking natuurlijk. Verwoesting. Dood. Jeremia zou ermee rond moeten gaan. Wij hebben trouwens de indruk dat hij dat niet letterlijk gedaan heeft. En dus gebeurt het een en ander in een visioen. Blijkbaar. Want het wordt beschreven. Dat hij rond moet gaan naar die en naar die en naar die. En als de Heer zegt, als ze het niet drinken willen, dan zeg je ze zo. Of dan doe je dit of dat. Staat allemaal in het hoofdstuk. En omdat we geen spoor van vinden dat hij iets dergelijks letterlijk zou gedaan hebben. Bovendien, wie zou er dan letterlijk omgekomen moeten zijn? Is het dus kennelijk een visioen waarin dat gebeurt. Vers 17, en ik nam de beker van des Heeren hand en ik gaf te drinken al de volken tot welke de Heere mij gezonden had, namelijk Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen en haar vorsten, om die te stellen tot woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek. Je merkt dat je in de dagen van Daniël bent, want vier woorden achter elkaar met dezelfde betekenis, daar komt niet zoveel in de Bijbel voor, behalve hier in Jeremia, eventueel Ezechiël, maar in elk geval Daniël en Openbaring. U weet wel, volken, scharen, natie en tongen. Dat zijn vier woorden voor een en hetzelfde ding. En hier vind je ook zoiets. Woestheid, ontzetting, aanfluiting en vloek. Vers Vers 19. Farao, de koning van Egypte en zijn knechten en zijn vorsten en al zijn volk. Dan komt Egypte aan de beurt. Dat heeft met de geschiedenis van Jeremia zelf niets van doen. Staat er helemaal buiten. Egypte speelt pas een rol helemaal aan het eind en eigenlijk al niet meer, omdat het pas komt na de afsluiting van het boek Jeremia. Als Jeremia inderdaad dus met een overblijfsel, of hoe het maar heet mag, naar Egypte vertrekt en daar ook daadwerkelijk aankomt, maar aangekondigd was dat Nebukadnezar hen zou achterhalen en ook Egypte zou veroveren en het overblijfsel zou doden. Maar die geschiedenis, namelijk dat dat gebeurd is, staat echt niet in de Bijbel. Het is wel gebeurd, dat weten wij, maar uit de ongewijde heet dat geschiedenis. Goed, de beker, de gramschap dus voor Farao, de koning van Egypte en zijn knechten en zijn vorsten en al zijn volk. En de ganse gemengde hoop. Dit is ook een vaste uitdrukking trouwens, de gemengde hoop. Ik meen dat we hem al eerder waren tegengekomen in Jeremia, maar ik weet nou niet zeker meer. Gemengde hoop, de term wil zeggen dat het niet gaat onder een specifieke naam van de een of andere stam, omdat het ook niet meer gaat over een of andere stam. Het gaat over een gemengde hoop. Dat wil zeggen over een gemengd ras. Die woorden schieten me niet zomaar uit de mond, omdat we ze niet dagelijks gebruiken. En dat is weer zo, omdat het ook niet meer mag, eigenlijk. Ja, maar daar gaat het om, hè. Zoals je in Zuid-Afrika hebt blanken en zwarten, zwartes, en kleurlingen. En kleurlingen die worden geacht een menging te zijn, kruising. Menging van blank en zwart. Van welke aard dan ook. En je herkent er onder de kleurlingen ook wat verschillende rassen herken je erin bij gelegenheid. Maar dat zijn, hoe heet dat, mulatten? In een andere taal dan? Moet er nog meer van die termen voor zijn? Hè? Mengrassen noemen we ze ook wel. Dat klinkt netter. Dan zijn het nog steeds rassen, maar dan mengrassen. Maar mengrassen wil zeggen dat het geen ras is. Dat weet u toch, hè? Nou, dat heet gemengde hoop. Dan is er ook niet een specifieke aanduiding meer voor. En alle koningen des lands van Us. Die had trouwens een broer, die heette Bus. En die wordt pas in vers 23 genoemd. Ik vind het wel leuk, hoor, die naamgevingen. Dat Us was, ja, er wordt een deel van Arabië onder verstaan. Maar wie dat dan precies zijn, dat is redelijk onbekend. In ieder geval, Us stamt uit Nahor. Uit een broer van Abraham dus. Hè? Nee, niet dus, Us. En zijn broer Bus. Dus niet, nee. En alle koningen van der Filistijnenland, dat herkent u. Dat is van ouds, wat van ouds heet Palestina in de Statenvertaling. En dat wij, omdat we de naam Palestina aan het hele land Kanaan gegeven hebben, heet het in onze dagen de Gaza-strook. Maar ja, dat is van ouds heet Palestina. Ja. Der Filistijnenland, dat zijn dus buurlanden, buurvolkeren. En daarvan wordt ook genoemd Ascalon, Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod. Dat zijn enige der Filistijnse, dan wel Palestijnse steden. Daarna worden genoemd Edom. Dan schuif je iets naar het oosten toe. Ik hoop dat u de kaart kent, en anders zoek je het maar eens op. Edom. En dan ga je van daaruit naar het noorden. Moab. En gewoonlijk volgt dan, en de kinderen Ammons, en er staat hier dus ook, hè, Ammon, dan ben je nog verder naar het noorden. Dan ben je in Jordanië dus, dan schuif je van zuid naar noord, Edom, Moab, dat is nog net oostelijk van de Dode Zee, en dan naar het noorden is Ammon, waar Ammaan ligt. Ja, inderdaad, als je nog noordelijker gaat, ben je in Gilead, maar dat hoorde bij Israël. Daar woonden Ruben en Manasse, nee, Ruben, een halve stam van Manasse en de stam van Gad, Gilead. waren de eersten, Ruben, het waren de eersten die in ballingschap werden weggevoerd overigens. En daarvan stamt de naam Galaten. Gileadieten, Israëlieten in de ballingschap, de eerste waren uit Gilead, Galaten, en vandaar de Galliërs en de, via het Grieks de Kelten. Maar vooruit maar weer. Heeft hier niet zoveel mee voldoen. Dus je hebt die buurvolken, je trekt rondom, hè, van zuiden Egypte, dan heb je de Filistijnen, dan ga je naar het oosten, ergens zit daar Us dus ook in die dagen. Trek je naar het oosten, heb je Edom, Moab, Ammon, naar het noorden, zijn allemaal volkeren die grenzen aan Israël. En daarna ben je in het noorden, namelijk alle koningen van Tyrus en alle koningen van Sidon. Dat is wat van het Fenicische Rijk overbleef. Na de ondergang van de 10 stammen van Israël. Hebben jullie dat nog? Ja, het is tegenwoordig Libanon dus. Ook leuk dat erbij staat en de koningen der eilanden, die aan gene zijde der zee zijn. Het illustreert, wat ik wel eens vaker zeg, het woord eiland in de Statenvertaling heeft de betekenis, nee, ik moet zeggen het Hebreeuwse woord, waarvan het de vertaling is, heeft de betekenis van kolonie. Een afgezonderde nederzetting. Degene die ver weg zich gevestigd hebben. Wat zij immers deden, de Fenicius, maar daarmee ook de Israëlieten. En als je Tyrus en Sidon noemt in deze dagen van Jeremia, dan heb je het nog steeds over de laatste, de nadagen eigenlijk van het voormalige Fenicische Rijk. En hoezo nadagen? Nou, het hele punt is dat die Fenicische cultuur en beschaving en de kracht van het Rijk zich verplaatst heeft naar een kolonie aan de andere kant van de zee. Namelijk naar Carthago. Ja, geschiedenis, ja. En via Carthago vervolgens nog veel verder naar het westen, tot in Vlissingen aan toe. Maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Ik had natuurlijk kunnen zeggen Britannië aan toe, maar waarom zou ik Nederland ook niet eens noemen? Tot in Vlissingen aan toe. Ja. Maar daar gaat het verder niet over. Maar het illustreert wel waar het om gaat. Hè? Tyrus en Sidon, ja, maar die hebben zo'n vertakkingen. Aan de andere kant van het water, aan de andere kant van de zee. Het wordt ook prompt genoemd. Komt het oordeel over. En Carthago is dus uiteindelijk ook verwoest geworden. Met dank aan de Romeinen. Als dat de goede formulering is, tenminste. Doe maar. Kortom, die aan gene zijde de zee zijn. Dan krijg je vervolgens nog een rondje. Maar nu ben je iets verder weg. Het wordt ook iets minder duidelijk waar het ligt. Als land. Maar het zijn natuurlijk primair namen niet van landen, maar van volkeren. En dat is bepaald niet hetzelfde. Dedan, Thema en Bus en allen die aan de hoeken afgekort zijn. Dedan is uit Abraham en Ketura. Overigens, is familie. En Thema stamt uit Ismaël. Want die buurvolkeren waren in hoge mate, logisch, broedervolken, hè. Ja, de Duitsers, dat begrijpt u, dat is een broedervolk van de Nederlanders. He? Wat zegt uw zuster? Vroeger hadden we daar een grens voor. Ja, dat is niet meer. Nee, dus goed. Toe maar. Dedan, Thema, is uit Ismaël. En dan Bus, en dat is de broer van Us. Maar dat begrijpt u, hè? Dat ligt dus voor de hand. Ja. Uit Nahor. Men schuift hier gewoonlijk naar Arabia Deserta, heet dat. Maar Arabië dus. De woestijn van Arabië. Denkt men. En dan heb je nog de uitdrukking. Oh, die vonden we eerder in Jeremia. Nou weet ik het weer. Degene die aan de hoeken afgekort zijn. Er wordt gedacht dat ze hun baard afgeschoren hadden, aan de hoeken afgeschoren, afgeknipt. Of aan de hoeken afgeschoren, dus alleen een puntbaard en opzij geschoren. En dan heb je nog de lui die denken dat ze hoeken geknipt hadden aan hun kleding. en dat soort dingen meer. Weet ik niet wat het precies is. Maar als je het zo kort mogelijk door de bocht vertaalt, dan is het gewoon gedeeltelijk kaalgeschoren. En zulke lui kennen wij ook, waaronder de Sioux-Indianen. En wat had je nog meer? De platvoet-Indianen. Ik weet het niet of die dat deden. Maar je ziet het wel meer. Het is alweer een beetje voorbij, die mode. Maar het is een tijd mode geweest, ook in Nederland. Hè? Zijkant van de kop. Kaalgeschoren. En boven en onder het laten groeien. En zo, hè? Ja. Nee, niet de Coupe Calvin. Die bedoel ik niet eens. Dat is weer anders. He? Nee, je hebt de Rooms-Katholieke tonsuur, dat kent u. En dan had je de protestantse variant, en dat heet Coupe Calvin. Je kreeg een bloempot op je kop, in mijn jeugd was dat nog zo. Je kreeg een bloempot op je kop en alles wat eruit stak werd kaal geschoren. Dat is vakje, doet het niet toe. Serieus, ik kan alleen maar zeggen, daar worden onbepaalde, maar zekere Canaanitische volkeren mee aangeduid. Zonder dat ze bij een naam genoemd worden, dan worden ze genoemd aan hun kenmerken. In hun dracht, kennelijk. En meer serieus is daar niet over te zeggen. Ze komen wel vaker in de Bijbel voor trouwens. Ik vind hier een verwijzing naar Jeremia 9, vers 26, dus dan zullen we het ook al genoemd hebben. Maar ook verderop in Jeremia 49 worden ze genoemd. En trouwens al in Leviticus. Maar wie het precies zijn, dat weten we niet. Het is ook niet de precieze aanduiding natuurlijk. Daarna krijgen we en alle koningen van Arabië en alle koningen des gemengden hoops die in de woestijn wonen. Dan heb je dus weer een gemengde hoop. Niet onder een bepaalde volkenkundige naam. Omdat ze geen gemeenschappelijke afstamming hadden. Maar omdat het mengrassen waren. En alle koningen van Zimri. Die trouwens ook is uit Abraham en Ketura. Men lokaliseert Zimri in het gebied tussen Arabië en Perzië. Dus verder, dus vanaf Israël verder oostelijk. Nou ja, zuidoostelijk is dat. Maar heel wat verder weg. En alle koningen van Elam, dan ga je hetzelfde gebied, maar nou verder naar het noorden. En dan nog verder naar het noorden kom je in Medië uit. En die worden allemaal genoemd. En dan nog verder, en alle koningen van het noorden die nabij en die verre zijn, de een met de andere. Ik denk dat je de uitdrukking en alle koningen van het noorden nog moet plakken achter vers 25. En dat de uitdrukking die nabij en die verre zijn slaat op het hele gedeelte hier voorafgaand. Want als we het ongeveer hebben kunnen volgen, hebben we eerst een randje gemaakt rondom Israël heen. Dichtbij, de volkeren die min of meer aan hun grenzen lagen. En daarna nog een rondje, maar nu wat verder af. Kortom, eerst dichtbij en dan die verre zijn. De een met de ander. Dat wil zeggen, zowel die dichtbij zijn als die veraf zijn. Ja, alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. En dan ben je dus nog verder. En wat er dus staat is dat al die volkeren aan Babel zouden onderworpen worden. Maar uiteindelijk zal de koning van Babel zelf na hen drinken. Dat wil zeggen, die beker drinken en onder het oordeel komen. En die volgorde, en ook die namen en de hele geschiedenis, dat vind je niet terug in de geschiedenis. Niet in de Bijbelse en ook niet daarbuiten. Dit is niet gebeurd. En dat bedoel ik, onderweg word je wakker en zeg, hey, het is een profetie over een veel langere termijn. En dan gaat het maar om, hè. Dit is wat in de toekomst gaat gebeuren en precies zo. Eerst namelijk een oordeel over Jeruzalem. Daarna over de volkeren in de directe omgeving, de buurlanden. Er zijn nogal wat profetieën waarin dat ook meteen staat, hè. Oordeel over Jeruzalem, Judea en dan meteen worden de Filistijnen erin betrokken. daar aan de zuidwestkust. En je bent ook altijd meteen bij Edom, Moab en Ammon. Dat heet dan Edom, Moab en de kinderen Ammons. Zoals bijvoorbeeld in Daniel 11, om maar eens wat te noemen. Maar ook gewoon bij Jesaja en bij Ezechiël. Maar dat moet in de toekomst gebeuren, beginnend bij Jeruzalem. En de laatste die de beker te drinken krijgt, is Babel. Maar dan ben je terecht bij, laten we maar zeggen, de antichrist gemakshalve. De ondergang van Babel, zoals beschreven in hoofdstuk 50 en 51... en daarna definitief beschreven in Openbaring 18 en 19. Goed. Want de koning van Sesag, dat is een moeilijke, maar dat betekent gewoon de koning van Babel. In de eerste plaats, de naam wordt een paar keer vaker gebruikt. Onder andere inderdaad in Jeremia 50, vers 41, maar het hele hoofdstuk gaat over Babel. Dus je kunt er zo uitkomen. Vervolgens is het zo dat naar het schijnt de naam Sesag ontstaat door een bepaalde Joodse, wat zal het woord zijn, methode. Bij de Joden bekende methode. Waar, het heeft ook een naam, maar die wil me niet binnenzien. Ik heb een pilletje weer niet gehad. Maar dat is een bepaalde methode waarbij dingen opgeschreven worden en waarbij bepaalde letters vervangen worden door bepaalde andere letters. Dat is binnen het Jodendom een soort geheimschrift, zal ik maar zeggen. Nee. Het zijn hetzelfde aantal letters, dus het is geen kortschrift. Je hebt dezelfde letters, maar bepaalde letters worden door bepaalde gewisseld. En als je in dat systeem, ik ben de naam kwijt, als je het echt weten wil, dan moet je, stuur me even een mailtje of zoiets, dat is het beste. En dan zoek ik ter plekke op en dan zal ik het opzoeken en dan vertel ik het u volgende keer hoe dat heet. Er is een bepaalde naam voor. Maar je herkent het meteen, Babel zijn drie letters, de B en nog een keer de B en de L. Sesag zijn ook drie letters, de S en de S en de kaf. Heb je dat? Je herkent in ieder geval dezelfde structuur. En verder is het een Joodse aangelegenheid. En waarom ze dat doen, heb ik me nooit in verdiept, want ik hou niet van dat soort kunstjes. Dat is geen goede reden natuurlijk, maar die enkele keer dat je dat in de Bijbel tegenkomt, oké. Maar ik beweer ook dat uit het verband wel blijkt dat onder die naam Babel bedoeld wordt. En dan vind ik het ook goed genoeg natuurlijk. Maar het is een bekend gegeven. Er twijfelt ook niemand aan. Koning van Sesag is de koning van Babel. Die zal als laatste daaruit drinken. En daarmee weten we dat het inderdaad een profetie is die nog toekomst is. En dat klopt de volgorde ook. Want het oordeel van God in zijn wederkomst over de volken der aarde begint daadwerkelijk bij Jeruzalem. Dat is aan het eind van de 70ste week. En daarna breidt het zich uit meteen over de omliggende volkeren. En inderdaad, Filistea, Gazastrook en Edom, Moab en Ammon zijn het eerst aan de beurt, omdat het gebied een rol gaat spelen in de meteen daarop volgende herbouw van Israël en van Jeruzalem. En in die samenhang wordt het ook op andere plaatsen in de Bijbel besproken. Meer kan ik daar niet over zeggen, want het is inmiddels de hoogste tijd. Dus wij zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, wij danken u voor dit profetische woord dat zeer vast is. Dit profetische woord waaruit wij leren dat u al 2500 jaar geleden uw plannen hebt laten vastleggen in dat woord dat voor ons ligt, waarvan een belangrijk deel nog in de toekomst zal vervuld worden. Wij danken u daarom dat we ons vertrouwen mogen stellen op uw woord en uw beloften. Enerzijds omdat wij zien dat u in het verleden bewaarheid hebt wat u had aangekondigd. Anderzijds ook omdat wij zien dat de ontwikkelingen ook in onze dagen rechtstreeks moeten leiden noodzakelijkerwijs tot de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Nou, we danken u in het bijzonder dat wij mogen leven in deze dagen van uw langmoedigheid. En dat wij in alle vrijmoedigheid op onze beurt tot u mogen komen, gehoor mogen geven aan uw nadrukkelijke oproep om ons oor tot u te neigen, om te luisteren naar uw woorden, opdat we daar onze lering uit zouden trekken. En opdat wij het werk onze handen ondergeschikt zouden maken aan het werk uw handen. En wij bovendien zouden wandelen in de werken die u voorbereid hebt. Opdat onze levens zin en inhoud zouden krijgen. En in de eerste plaats opdat die levens zouden zijn tot eer van uw naam. Wij danken u daarom voor het voorrecht door u te mogen worden onderwezen. En voor dit eeuwig blijvende, levende woord van God, dat zich zo ver verheft boven alles wat mensen ooit aan woord en ook aan voorwerpen hebben geproduceerd. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. En wij doen een beroep op uw woord der genade, opdat dat een vaste plaats mogen hebben in onze levens, opdat het onze harten zou vullen en onze levens zou vullen, opdat onze wandel niet ijdel zou zijn in de Here. Richt u daarom ons ogen op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.